Vanavond de laatste avond uit die serie Davids leven en zijn psalmen. En deze avonden kenmerken zich door drie dingen. 1. We kijken steeds naar een psalm van David. 2. Deze psalm linken we aan een gebeurtenis in zijn leven, die beschreven staat in 1 of 2 Samuel. En 3. En niet het minst belangrijke, we proberen dat persoonlijk te maken voor ons eigen leven. En omdat het de 11e avond is, leek het me goed om je even een overzicht te laten zien van wat we gedaan hebben. En avond 11, dat gaat nu komen. Dus dan hebben we iets compleets. Als je denkt, ja, moet ik dat allemaal op gaan schrijven? De briefjes liggen daar. Dus dan kan je het meenemen straks. Dat je het even onthoudt, als je er interesse in hebt. Ja? En dan zie je avond 1 en 2, allemaal nog na te bestellen. Dat waren inleidingen over het leven van David. Avond 3, 2 Samuel 22. Nou, je kan het zelf al kijken eigenlijk. Ja? En dan zie je dat we steeds redelijk zagen dat dat allemaal matchen met elkaar. En verder dat je er wat aan had voor je eigen leven. Nou, vanavond kijken we dus, dat zie je, naar Psalm 144, vers 1 tot 9 en 1 Samuel 17. Wat staat er in 1 Samuel 17? Heb je enig idee? De? Ja, precies. De strijd van David tegen Goliath. En dat was de eerste strijd volgens mij. Ja? Daarna is hij nog wat bezig geweest. Goed. Weet je wat? Zullen we eerst 144 het eerste deel even lezen? De psalm. 144. Ik lees dan uit de MBV 21. Voor ons gemak. Weet je dat? Staat boven van David. En daar gaat hij. Geprezen zij de Heer, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die mijn vingers schoolt voor het gevecht, mijn toeverlaat, mijn vesting, de burcht die mij veiligheid biedt, het schild waarachter ik schuil, hij die de volken aan mij onderwerpt. Heer, wat is de mens dat u hem wilt kennen, de sterveling dat u hem aandacht schenkt. Een mens is vluchtig als een ademtocht. Zijn dagen glijden als een schaduw weg. Heer, schuif uw hemel toch open en daal af. Raak de bergen aan, zodat ze roken. Werp uw bliksem, sla de volk uiteen. Schiet uw pijlen en verdrijf hen. Zo, daar gaan we het straks nog over hebben hoor. Reik mij uw hand van omhoog. Bevrijd mij, ontruk mij aan de woeste wateren, aan de greep van de vreemden, die leugens spreken met hun mond, bedrog verbergen in hun handen. Ik wil een nieuw lied voor u zingen, o God, voor u spelen op de tiensnarige harp. Want u brengt koningen redding, u hebt David uw dienaar bevrijd, zegt hij dan over zichzelf. Ja. Nou, boven de psalm staat, dat zie je, van David. En in de Vulgaat, de Latijnse vertaling van Septuagint, dat is weer de Griekse vertaling van het Hebreeuws, staat er boven David adversus Goliath. En dat is gewoon adversie, daar hoor je wel iets in, toch? Een beetje taalkundig ben. Maar het is Latijn hoor, dus het is David, dat snap je. Adversus is tegen Goliath. Dus er is hier dus duidelijk een link met Davids strijd tegen Goliath. En het verhaal erover lees je in 1 Samuel 17. Maar dat wist je. Nou, twee overeenkomsten tussen deze psalm en het verhaal. Daar komt hij. Psalm 144, vers 1. De Heer is mijn handen aan het onderwijzen. Wat zie je daar? Ja? En in 1 Samuel 17, vers 49, als ik het goed zie, daar staat: hij steekt zijn hand in zijn tas en haalt. Juist. Ja, mijn ogen die doen het niet zo goed. Goed. Haalt een steen en haalt er een steen uit en slingert die weg. Ja? Dan kan je natuurlijk als een natuurlijk iets zien. En je denkt, oh, er staat iemand met een tas en die gooit een steen. En toevallig raakt die Goliath hier tussen zijn hoofd en die man die valt om en is dood. Goed. Maar hier kan je het zien, duidelijk zien als de werking van Gods geest. En daar komen we straks op. Dus je ziet hier een overeenkomst dat de Heer jouw handen, jouw geest, jouzelf van binnen onderwijst. En in het verhaal van Samuel, dat hij zijn hand steekt in zijn tas, ik zou zeggen in zijn binnenste laat werken, haalt er een steen uit, beeld van, komen we straks op, en slingert die weg. En, nog eentje, Psalm 144 vers 10c, u rukt uw dienaar David weg van het zwaard van het kwaad. En dat heeft dan ook een verband met het verhaal van 1 Samuel 17. Want dat zwaard, waar zou dat op slaan, denk je? Op het zwaard van Goliath. En dat zegt de Targum ook heel duidelijk. En de Targum is, zoals je weet, of niet weet, dan weet je het nu, de Joodse uitlegging. Ja? Zwaard kan geestelijk slaan op de woorden waarmee Goliath David probeert te intimideren. Maar die Goliath, dat is ook een tegenstander van jou, een geestelijke vijand. Dus de woorden kunnen ook slaan, en dat slaan ze, op hoe hij jou met woorden probeert te intimideren, met gedachten. Ja? En die zijn nooit positief over jezelf. Daar word je niet leuker van als je daarin gaat geloven. Maar David, hij laat zich niet intimideren. En jij? Ik vraag maar. Nou, er is heel veel te doen over dit verband tussen die psalm en 1 Samuel 17. Is niet iedereen het over eens ook. Maar ik geloof ook niet dat David gelijk op zijn 18e, 17e was, die 17 jaar was die geloof ik, dat hij daarna die psalm al dichtte. Ik denk dat dat langzaam ontstaan is bij hem, die bediening. Maar ik denk dus dat hij hem later in zijn leven heeft gedicht. Maar dat het gaat over zijn strijd die hij steeds moest voeren tegen vijanden. En de eerste strijd die hij te voeren had was tegen Goliath, vijand. En Davids vijanden werken ook door mensen heen. Ja? Want hij heeft wat rond moeten trekken. Met een bende om zich heen eigenlijk. Van mensen die nergens bij hoorden. Toch? Moet je Samuel nog maar eens lezen. Ja? En waarom moest hij dat? Want hij moest op de vlucht. En mensen erkenden hem niet. Dus die vijanden werkten door het volk, door zeker 10 stammen minstens heen. Er waren maar 2 die hem in het begin erkenden. Als hun koning. Als hun leider. Nou, als David strijdt tegen zijn vijanden, dan bidt hij, en dat mag jij ook bidden, als je strijdt tegen je geestelijke vijanden: Heer, alleen op u vertrouw ik. U doet mij overwinnen in deze strijd. Dus, we lezen Psalm 144... met de strijd van David tegen Goliath en later tegen zijn andere vijanden als achtergrond. En ook wij moeten strijden tegen Goliath. Het is een reus, die vijand, en hij gaat voor je staan. En je denkt, wat moet ik nou? Ik kan geen kant uit. En hij daagt je ook uit. En hij verwerpt je. Je gaat het niet redden. Het is waardeloos met jou. Het mislukt toch altijd met je. En dan gaat het er natuurlijk om wat jij zelf. Wat denk jij zelf nu? En wat geloof jij zelf dan? Zie je dan op het zichtbare van dingen die misschien niet goed gegaan zijn in je leven? Of wat nog negatief is in je leven en om je heen? Zie je dan op alles wat jouw angst aanjaagt? Ga je dat geloven? Of bestraf je deze reus die jou intimideert? Treed je hem, net als David, bestraffend tegemoet? En dat gaat dan niet met een zwaard of een speer, lees ik in 1 Samuel 17. Nee, hij treedt hem tegemoet met een slinger en een steen. Ja? En dan zegt David: ik treed jou tegemoet in de naam van de Heer. Ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse macht. Jij beschimpt mijn God. Maar vandaag zal hij jou uitleveren aan mij. Ik zal jou verslaan en je hoofd eraf hakken. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje... Ja, als je het Oude Testament eens leest...
Het is in ieder geval radicaal.
Ja, het is nog steeds bezig natuurlijk. Letterlijk natuurlijk. Maar ik geloof niet dat wij oudtestamentisch te leven hebben. We hebben nog een geestelijk leven. Dus dat we zorgen dat we in ons eigen leven die Goliath, die reus, de kop indrukken. Zorgen dat die kop ervan afgaat, dat hij niks meer te zeggen heeft. Op die manier. Voor je eigen leven. En daar heb je soms wat aan te doen. Want je krijgt er soms mee te maken. Goed, dan verwacht je, ik overwin in deze strijd. Dan verwacht je voor je eigen leven nu, Heer, u gaat mij helpen. Even kijken. Heer, u gaat mij helpen. Op u vertrouw ik. Komt ie. Nee. Kom maar zo. Op u vertrouw ik. Wat u zegt, geloof ik. En dan staat hij er wel op, geloof ik. Ja, goed zo. Onderwijs mijn handen voor deze strijd. Gezegend bent u, Heer. U bent mijn rots. Op u bouw ik mijn leven, mijn levenshuis. Dat staat vast voor mijn leven. En dan heb je, ik heb het er geloof ik bijgezet, dan heb je Psalm 144 vers 1 een beetje persoonlijker vertaald. In gebedsvorm. Ja? Goed. In vers 1 tot en met 9... van Psalm 144 bezingt David dus zijn overwinning of overwinningen. En deze overwinningen boekt hij niet op zichzelf, want dat kan hij niet. Hij heeft net als jij de Heer heel hard nodig. Hij boekt die overwinningen dus met de Heer. En probeer dat persoonlijk te maken, gewoon naar jezelf toe te halen, dat je zegt, daar wil ik inkruipen. Heer, ik geloof, met uw hulp overwon ik vijanden. Ik geloof, met uw hulp overwin ik ook deze vijand die me nu dwars zit. Want u bent een God die mij verheft. Eén die mij weerbaar maakt. Een verademing bent u. Arm die mij bemoedigt. Hart dat mij bevestigt. Nou, dan gaan we naar vers 1. Gezegende Heer, mijn rots, die mijn handen onderwijst voor het gevecht, mijn vingers voor de strijd. En je mag je natuurlijk afvragen, gewoon voor jezelf, ervaar ik dat in mijn leven? Wil ik dit nog meer leren? Heer, onderwijs mij Onderwijs mijn handen, dus mijn geestelijk functioneren. Want ik wil vechten, strijden. Niet in eigen kracht, niet in eigen, maar in uw geest en in uw kracht. Onderwijs mijn vingers voor de strijd. Vingers, al eerst hand, beeld van geestelijk functioneren. Je vingers, het vingerspitzengevoel, mooi Duits woord, ontdek ik nou ineens. Maar dat je het steeds meer in de vingers krijgt. Hoe werkt dat nou in die geestelijke wereld? Hoe werkt dat nou in mijn leven? Dat er narigheid komt, dat ik zo negatief ga denken. En wat zit er nou achter? Hoe kan ik die vijand nou meer erachter eerder in de gaten hebben? Heer, onderwijs mijn vingers voor de strijd. En als je zo bidt, zo leeft, dan zegen je de Heer. Dat wil zeggen dat je hem de plaats geeft die hij toekomt in jouw leven. Heer, u bent mijn rots. Heer, op u bouw ik mijn leven. Mijn levenshuis. En dan is het niet op zand gebouwd. Van allerlei redeneringen en toestanden. En gedachten die niet uit God zijn. Maar dan is het gebouwd op de rots. Mooi, hè? Oh, ze gaan schieten. Goed. Daar komen we straks op. Goed. Zie je het verband met de strijd die David voert? En zie je hem dan uitkomen, weet je nog hoe dat gaat? Zegt die vader, ga eens kijken hoe het is, joh, met je broers, hoe het met hem gaat. En hij krijgt een hele toestand, een hele fourage krijgt hij mee, zal ik maar zeggen. En dan komt hij daar bij zijn broers. En dan is die strijd aan de gang. En die broers die zien hem aankomen. Nou, die zien hem niet zo zitten, dat weet je. En wat doen die broers dan? Ja. Wat doe je hier? Ze verwerpen hem. Moet je niet zijn bij die paar schapen van jou in de woestijn? Nou, dat is wat, hè. Dat is wat. En als hij nou raar gedacht had en zich niet door de Heer had laten leiden. Ja, hallo, ik kom hier fourage brengen. Ik kom jullie de vrede toewensen. Ik wil nog meer doen. Nou, dat ga ik dan mooi niet doen, dan ga ik weg. Ik is weer rustig bij mijn schapen in de woestijn. Want dat waren er niet een paar natuurlijk, dat begrijp je. Goed. En dan kijkt hij gaat niet weg. Dan laat zich door de Heer leiden. En dan ziet hij hoe Goliath zijn broers staat te verwensen. Dan ziet hij hoe hij zijn broers uitstaat te dagen, het hele leger. Hoe hij het angstig maakt, zoals hij mij of jou angstig kan maken. En wat doet hij dan? Dan neemt hij hun plaats in. Wie zal er gaan strijden? Ik. Nou, die broers die krijgen een rolling bijna, hallo. Maar goed, de werking van de Heer is toch sterker dan de werking bij die broers. Ja? Hij neemt een plaats in. Hij zegt, ik ga strijden tegen Goliath. En in de naam van de levende God zal ik die reus klein krijgen. En als dat dan naar Saul doorgebriefd wordt, dan komt hij bij Saul en zegt, Saul, joh, ik heb een goede wapenrusting. Die moet jij maar aantrekken, want dan gaat het goed komen. Dat klinkt als, doe het maar op mijn manier. Zoals ik geloof en zoals ik het altijd doe. Zoals ik verwacht, zoals ik leef. En David is niet hoogmoedig. Dus hij zegt niet, nee joh, ik doe het met de Heer. Had hij ook kunnen zeggen natuurlijk. Hij gaat het aantrekken en dan denkt hij, dit gaat niet worden. Het is veel te zwaar. Dit gaat het niet worden. Ja. Hij kan er niet mee uit de voeten. Het is allemaal erg zwaar. En wat doet hij dan? Dan trekt hij die wapenrusting weer uit. Ja. En wat neemt hij dan? Dan pakt hij zijn stok. Daar wordt hij ook op verwenst. Ben ik een hond dat je met een stok op me afkomt, zegt Goliath dan. Die probeert je altijd te kleineren. Geestelijk ook nu nog. En David haalt 5 stenen uit de beek, de tempelbeek. En zo treedt hij Goliath tegemoet, met een slinger in zijn hand. Zie je het gebeuren? Waar zijn die stenen een beeld van, denk je? Van? Van woorden. Van Gods woorden. En die slinger? Slinger en een steen. Een mooi liedje van. Ja. En die slinger? Die is lastig, hè? Van de kracht van jouw geloof in God. Van jouw geloof in zijn woord. Het zal niet gebeuren. Het ene zal niet gebeuren, het andere zal wel gebeuren. Je mag het zelf invullen. Voor je eigen leven praktisch. Hoeveel stenen heeft hij nodig? Hoeveel woorden van God?
Eén
steen. Dit is wat? Eén steen al vermorzelt de kop van de vijand. Dat is toch mooi voor je eigen leven? Ja, want er zitten toch, dat is fase 3, hè? Die zeg, ik haal het naar mezelf toe. Zo mag jij leren strijden. Woorden Gods proclameren. Erin geloven. Ervoor gaan. En gewoon te midden van al die dingen die gebeuren. Dat is niet hoogdravend, helemaal niet. Je hoeft niet hele studies erover te houden. Nee, hou op. Dat doe ik wel even. Probeer het praktisch in handen te hebben. Voor je eigen leven. En de Heer helpt je daarbij. Zo mag jij dus leren strijden, zei ik. Je mag in je eigen hemel de kop van je vijand verpletteren. Ja? Dat staat al in Genesis. Ja? Verpletteren met woorden van God. En die woorden van God die komen uit die tempelbeek. Ook zo mooi, hè? Daar hebben we een hele Bijbelgedeelte van. Dus, die woorden, die worden krachtig gemaakt door de geest van God. Gods woorden worden krachtig gemaakt als jij erin gelooft. Gods woorden, en ook wat je vanavond hoort, dat is als het ware een medicijn voor je leven. Ook vanavond. En wat moet je met een medicijn doen? Moet je innemen. En soms zijn er mensen, christenen, die hebben medicijnen van Gods woord, maar die nemen ze nooit in. Die horen het, die laten het langs zich heen gaan. Denken, oh, dat is mooi, misschien heb ik het nog een keer nodig. Nee, of je het nu wil innemen, voor je eigen leven, persoonlijk. Dan kom je verder, ja, kom je verder. Nou, vers 2. Wat ik geef is de vertaling die ik voor je vertaald heb, netjes uit het Hebreeuws, dat snap je. Mijn trouw en mijn vesting, burcht mag je ook zeggen, mijn toevlucht en mijn bevrijder, voor mij staat er. Mijn schild, in hem schuil ik, hij die mijn volk aan mij onderwerpt. Denk aan David, hè, en die ook dwars gezeten wordt in zijn koningschap, want daar zitten we nu weer, hoe de vijand dan werkt. En dan staat er voor mijn trouw, daar staat Gazdi. Komt van Geset. En dan komt er een i achter te staan. Nou ja, dan gaan de klinkers veranderen in het Hebreeuws. Krijg je dit woord. Maar dat is mijn trouw, mijn liefdestrouw. Dus Gods liefdestrouw voor jou persoonlijk. De Heer is trouw aan jou. En weet je waarom? Omdat hij van je houdt, inderdaad. Hij keert zich nooit van jou af. Dat is ook zo'n typisch gedoe. Mensen, kijk uit, want anders dan zal God. Nee, die blijft dezelfde goed. Bron van alle goeds. En die wil het door zijn geest in jou laten werken. Hij keert zich nooit van jou af. Ja, jij kan je wel van hem afkeren. Dat mogen duidelijk zijn. Maar hij niet, want hij heeft jou lief. En hij sterkt jou steeds weer met zijn kracht. Hij helpt jou in jouw strijd. Als je het moeilijk hebt. Dat je niet denkt dat er allerlei dingen moeten veranderen. Nee, je moet die vijand bij zijn lurven pakken. En die met Gods woord te lijf gaan. Dat is de Gazdi. Ik heb het maar even neergezet. Dan denk je, wat een vreemd woord. Wat is dat nou? Nou, met gewone Hollandse letters dan, hè? Dit keer. Goed. Metsuda. Metsuda is mijn vesting. God, die geest is, dat is Bijbels, is jouw beschermende vesting. Jouw vijand kan die beschermende vesting nooit veroveren. Want die vesting staat vast in de geest van God. En dan Mischaaf, mijn toevlucht. De Heer is jouw toevlucht. En weet je, dit woord wat hier staat, is afgeleid van een werkwoord. En dat werkwoord betekent hoog zijn. Onbereikbaar zijn. Vandaar dat je ook wel eens krijgt in vertalingen, mijn hoge burcht, want dat staat hier eigenlijk. En naarmate je je vijanden onderkent, naarmate je meer woont in die hoge burcht, kun je ook je vijanden beter in je leven gaan onderkennen. Ja? En kun je je vijand ook gaan weerstaan, steeds meer. In Jezus zie je dit helemaal. En wij mogen op hem gaan lijken, steeds meer. Ja? En het gaat alleen door een organische weg, dus kun je niet organiseren. Het gaat alleen door de werking van Gods geest in jouw leven. En dat te midden van de gemeente, dan kan je met elkaar er blijdschap om hebben. Nou, en mijn bevrijder, stond er in de tekst. En mijn bevrijder voor mij. Dus hij is voor jou een bevrijder. Maar haal het naar jezelf toe, hè. Hij bevrijdt je verder van de werkingen van de vijand. De werkingen van jouw vijand. En dan gaat het er dus om die werkingen te onderkennen, gewoon in je eigen leven. En met de Heer samen te zeggen, hier stoppen we mee, dit verbreek ik. Samen met u, Heer, help me. Mijn schild. In hem schuil ik. In de bescherming van God schuilt David. Hij is heel wat weer in die bescherming terug moeten komen. Als je ook ziet wat er wel eens verkeerd ging in zijn leven. Ik zal niet uitweiden, want daar hebben we het al eerder over gehad. Ja? Maar jij mag ook in zijn bescherming schuilen. En ook al zijn er dingen misgegaan, of ben je eruit weggegaan, kan je weer in zijn bescherming komen. En laatste regeltje van het vers: hij die mijn volk aan mij onderwerpt. Dus alles wat tegen zit, kan je onderwerpen. De Heer bevestigt jou. Er is misschien van alles te doen om je heen. En misschien komt er van alles op je af. Maar de Heer bevestigt jou in je koning zijn. In je leven. En anderen, hier bij David het volk, erkennen het koningschap van David niet. Maar de Heer onderwerpt hen. Vers 3. Heer, wat is de mens dat u hem wilt kennen? De mensenzoon dat u rekening met hem houdt. Dat piekt er ineens een beetje uit, hè, als je die psalm meeleest. Want David verwondert zich hierover. Wat is toch de mens dat u wil kennen? Wat is de mensenzoon dat u rekening met hem houdt? Nou, de Heer wil jou leren kennen. Nog meer als je denkt dat hij jou al heeft leren kennen. Ja? Hij wil een relatie met jou. Als je denkt, oh, die heb ik al. Nou, dan wil hij graag een diepere relatie. Intenser met jou. Want zo kan hij jou verrijken met zijn leven. Met hemelse schatten. Er zijn zoveel mensen bezig met aardse schatten. Soms staat er een christelijke slogan boven. Maar laat je niet misleiden. Wees bezig met Gods hemelse schatten in jouw leven. Want daarvan word je schatrijk. Ja? En je hoeft er niet voor te betalen. En hij helpt jou verder. Met verlossingen, wat zeg ik? Met eeuwigdurende verlossingen. En met eeuwigdurende oplossingen. Dat al het andere zichzelf oplost. Vind je die prachtig? De Heer houdt dus rekening met jou. Zou je zo eens thuis zitten en zeggen, de Heer houdt rekening met mij. Ja, dan niet invullen, dus dan gaat de Heer dat doen en dan komt hij daarvoor langs. En dan kan hij ook nog even schoonmaken. Nee, de Heer wil jou best helpen, wil jou best verder helpen. Maar het gaat erom natuurlijk dat jij met hem samen optrekt. En dan houdt hij rekening met jouw leven. Om het verder te herstellen, om je verder te bevrijden, om je verder te vervullen, om je verder koers te geven. Nou, hij is nog niet klaar. De mens, gaat hij verder in vers 4, lijkt op een ademtocht. Zijn dagen gaan voorbij als een schaduw. Ja, als je dat zo uit deze psalm wegplukt, dan zeg je, goed. Je moet het wel in een bepaald verband lezen natuurlijk. Mensen worden geboren en nog steeds is het zo dat ze allemaal doodgaan. Ja? Althans, natuurlijk hier op aarde. Iedereen gaat dood tot nu toe. En dat ziet David. En tegen deze achtergrond lezen we ook dit vers. Het leven van een mens, ik houd het maar even algemeen, op aarde, is nog eindig. Ja, je kunt je allerlei schatten verzamelen, maar als er geen hemelse zijn, dan zijn ze allemaal eindig. He? Kan misschien iemand anders, die kan lekker van je erven, ook nog leuk, maar het gaat voor mij om de hemelse erfenis, dat snap je. Er staat, zijn dagen gaan voorbij als een schaduw. En dan denk ik, God heeft ons toch niet geschapen met deze bedoeling. Toch? Hij wil ons doen leven in de hemel. Hij wil ons eeuwig leven geven. En dan mag je nu al hemels leven en die eeuwige dingen van hem gaan ervaren. Want die dingen, dat hemelse leven, dat eeuwige leven, dat is niet eindig. Maar dat eindigt niet. Oh, dat is een leuke. Is niet eindig, maar het eindigt niet. Zo, heb je. En dan vind ik het mooi. Kijk. Vers 5. Heer, spreid uw hemel uit. Ik vertaal het letterlijk, hè. En daal neer, raak de bergen aan en zij zullen roken. Ik denk mooi wat David hier nu bidt, als je dat ziet. Ja? Het MBV 21 vertaalt vers 5a. En dat vind ik best mooi. Schuif uw hemel open en daal af. Dat is ook wel mooi gedacht. Ja? Staat er niet, maar ik vind wel dat ze het leuk aangegeven hebben. En als je dat wil voor je eigen leven, spreid uw hemel uit en daal neer. Dan bid je vol verlangen, Heer, doe dat. Spreid uw hemel nu ook over mij uit. En daal nu ook neer met uw heerlijkheid. Openbaar uzelf in mij. Was dat toch de bedoeling? Dus ook niet verkeerd als je een keer bidt. Toch? Maar wel vanuit je hart. Want anders denk je, oh ja, dus zo moet ik dus bidden. Nee, je kan met je eigen woorden bidden. Ja? En als Gods heerlijkheid dan aan het openbaar komen is, dan raakt dat de bergen aan. Dat is apart, hè? Want als je natuurlijk natuurlijk denkt, dan zit je aan bergen te denken. Gods woord openbaar raakt de bergen aan. Wat moet dat nou toch betekenen? Maar als je geestelijk gaat kijken, dan zie je, bergen zijn het beeld van boze geesten. Ja, toch? En zij spuwen vuur. En daarom vind ik het mooi, want Hans Bauma, die heeft dat ook goed in de gaten. En die vertaalt dus, spreekt gij, dus hij doet op zijn manier, maar dat vind ik ook, spreekt gij, bergen spuwen vuur. Er zit een tegenstelling in, hè? Heeft hij ook gezien. En dan zien we in de tekst, en zij zullen roken. Ja, was geen rookverbod. Nee. Gods openbaring, ook in het Oude Testament, daar een hele studie over kunnen houden, doen we niet, gaat altijd gepaard met rook, vuur en bliksem. En dit laatste, wat je hier hoort, rook, vuur, bliksem, komt nooit uit God voort. Ja? Dit komt altijd voort uit het rijk van de duisternis. Daar reageren ze op Gods openbaring. Bijvoorbeeld in jouw leven. Als dat leven een beetje gaat komen van de Heer in jou, gaan ze daarop reageren. Met vuur. Ja? Wat zeggen ze? Vuur. En het komt met gedachten. Met allerlei tegenspraak. Hè? Tegen jou. Als je zo bezig bent. Nou. Dan gaan we naar vers 6. Juist. Ik heb het maar letterlijk vertaald. Er staat Barak. Denk je aan Barack Obama? Nou, dat mag. Er staat bliksem. De eerste bliksem is een gebiedende wijs. De tweede is een zelfstandig naamwoord, voor de duidelijkheid. En dat is ook in het Hebreeuws zo. Bliksem. En verstrooi hen. Zend uw pijlen. En versla hen. Bliksem. Ja, wordt toch lastig. Sommige dingen zijn lastig in de Bijbel. Ja? Is het nou positief, denk je? Of is het negatief? Ja, dan kan je risico lopen. Hè? 50% kans. Leuk, hè? In het algemeen wel, ja. Je hebt ook wat vuur van Gods geest, hè? Dat is weer als je beelden gaat verabsoluteren. Bliksemen, lichten, schitteren. Ik zal je een beetje helpen. Aan werkwoord uitleg. Als Gods woord het zwaard des geestes is, heb je ook eens zoiets. Geeft dat dan licht? Ik vraag gewoon. Wat denk je? Bliksemt dat? Schittert dat? Ik vraag maar. Jij kan, daar moet je goed over nadenken, met de bliksem van Gods woord je vijand treffen. Bliksemsnel. Hoef je ook niet meer zo lang te praten over hoe je het allemaal in zal richten. Schiet toch op. Gewoon optreden tegen je vijand. Moeten we eens over nadenken. Zend uw pijlen. Ja. Zend uw pijlen. Gaat ook nog geschoten worden schijnbaar. Waar komen we terecht? Nou, even om te denken. Waar zijn pijlenbeeld van, denk je? We worden voorzichtiger, geloof ik. Van? Woord van God? Ja. Nou, ik heb een tekst. Komt-ie. Jesaja 49, vers 2. En hij maakt mijn mond als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand verbergt hij mij en hij maakt mij tot een pijl. Hé, ja, nou denken, hè. Dus eigenlijk gaat het om jouzelf van binnen. Eigenlijk gaat het om jouw innerlijk. En ook, als je dit leest, hoe de Heer jou kan gebruiken. Want die pijl die afgeschoten wordt, en dat klinkt natuurlijk agressief en snel, maar die neemt een bepaalde richting aan. En laat jij je in je leven nou leiden in de richting die de Heer jou aangeeft. Dat is dan de vraag. Dus laat je hem de richting bepalen voor je leven. Of weet je alles over het evangelie? Dat wist die rijke jongeling ook eigenlijk wel. Als we hem even overzetten in het Nieuwe Testament. Hij zegt: Heer, verkoop alles en kom me dan maar volgen. En hij ging bedroefd naar huis. Terug naar jezelf, hè, even. Als we hiermee bezig zijn. Laat je mond dan maken dus tot een scherp zwaard. Ga Gods woorden proclameren. En zijn hand is zo groot en zo omvattend. Want waar is zijn handbeeld van? Van Gods geest, ja. En die doorloopt de hele, toch? Aarde om bij te staan die hem ernstig zoeken. Ja, zie ik maar even te binnen. Toch? Nou, dan is hij dus overal. Ja. Dus dat is mooi. Dus die schaduw, dat is nogal een grote schaduw, denk ik. Als je weet hoe dat werkt. Bij mensen. Ja? In de schaduw van zijn hand. Dus in de schaduw van zijn geest voel jij je veilig. En hij maakt jou tot een pijl. En in overgave aan hem ga jij je vijand raken. Toch? Dat is agressief, hè? Maar is heel goed, want hij is al aan de gang in je leven. En soms moet je dat weer ontdekken. Hé, hey, daar zit hij ook in. Hé, hey, in die gedachten werkt hij ook. Dat zijn geen gedachten van mezelf. Dat zijn gedachten die ze misschien altijd me aangepraat hebben in de opvoeding. Maar nou kap ik ermee. Afgelopen. Want er zit een vijand achter. Zo. En bestraf dan die vijand. Je bent een pijl, hè? Welzalig de Heer die er zijn pijlkoker van vol heeft. Ook zo'n mooie tekst, toch? Er zit hetzelfde in. Nou, moet je maar uitwerken. Ik moet verder met hoe het hier gaat, en versla hen. Ja? En versla hen. Dat was bij de tekst zitten we van vers 6, hè? Dat heb je door. Dus, samen met de Heer, met de kracht en de werking van Gods geest, op deze manier mag jij je vijanden, je persoonlijke vijanden, verslaan. En dan zijn we aan vers 7. Zend uw handen vanuit de hoge. Ruk mij uit en bevrijd mij uit de vele wateren. Uit de hand van zonen van vreemdheid. Vreemdelingen heb ik er toen maar van gemaakt. Dus zou je gebed kunnen zijn. Heer, steek uw handen uit vanuit de hoge. Ja? Laat uw geest werken in mijn leven. En dan kom je ook verder op de hoogte. Laat uw geest werken om mij uit die vele wateren te rukken. En ervan te bevrijden. En wat zijn nou die vele wateren? Nou, in dit geval de vele werkingen van de vijand. De gedachten, verlangens soms, waarmee die jou wil overspoelen. Waarmee die over je heen wil lopen. En soms denk je misschien ook nog steeds zelf bent. Die vele gedachten zijn intimidaties. Wat stel je nou voor? En dan is het goed. Mensen staan tegenwoordig overal voor op. Ja? Ik sta op voor. Er wordt ingevuld. Nou, vul het maar een keer geestelijk ook dan in. Ik sta op voor mijn Heer. Ik sta op voor wat Hij zegt. Ik sta op voor zijn woord. Ik sta op voor zijn kracht. Ik vertrouw in Hem. En ik ga verder, Heer, met u. En dan bid je. Dan geloof je, Heer, u bevrijdt mij verder uit de hand van de zonen van vreemdheid. Dus uit de hand van vreemdelingen. Gods woord is hen vreemd. Niet eigen. Vijandig zelfs. Voor hen is het vreemd om op Gods woorden in te gaan. Om Gods geest te laten werken. Het diepste zit natuurlijk bij de vijanden. En soms werkt het erg door mensen heen. Nou. En dan zegt vers 8. Die met hun mond leugens spreken. Leugens spreken. En hun rechterhand is een rechterhand van bedrog. Nou, dat is een niet zo'n beste. Hè? Die met hun mond leugens spreken. Hier staat in het Hebreeuws diber. En er is een ander woord dat lijkt erop. Ik weet niet hoe je het kan raden. Diber. D-B-R. En dan een andere letter ertussen. Een andere klinker. Klinkt anders. Dabar. Ja. Dabar. En wat betekent dabar? Ja. Woord. Woord. En dat slaat vaak op Gods woord. Spreken als je het werkwoord neemt. Dus je ziet hoe het... Het gaat net anders klinken. Ja? Het is niet dabar, maar diber. En dat is leugen. Want Gods woord alleen is waar. Voor jouw leven. En hoe zit het dan met diber spreken? Nou, er zijn mensen die spreken ook woorden van God. Ja? Maar het gaat niet over de geestelijke wereld. Het gaat niet over je eigen plek daarin. Het is goed om dat in de gaten te hebben. Want er zitten zoveel evangelische bewegingen. Die zoveel oppervlakkig goed doen voor de helderheid. Hè? Maar het moet toch gaan ook over de geestelijke wereld. Over wat kan ik daar doen? Hoe kan ik mijn vijand verder van me afkrijgen? En die werkingen uit mijn leven weg. En de werkingen van Gods geest me verder van laten vervullen. Die berg spreken, dan gaat het niet over de openbaring van Jezus Christus in jou. En niet hoe openbaring van Jezus Christus, het laatste Bijbelboek, hoe dat realiteit wordt in deze eindtijd. In je leven, in de gemeente en voor de wereld. En dan staat er, en hun rechterhand is een rechterhand van bedrog. Rechterhand is altijd positief. Dus het zijn ook positieve luidjes, of niet? Je mag het zeggen. Ik denk er ook over na. En positieve luidjes is een positief geluid. En uiterlijk is het dat dus ook. Maar hier wordt toch gezegd, is toch sprake van een rechterhand van bedrog. En voor bedrog, oh dat woord had ik ook wel erop kunnen zetten, staat er shaker. En dat komt van een werkwoord, Hebreeuws werkwoord, dat betekent misleiden, liegen, bedriegen, verloochenen, verwerpen. Nou, daar heb je het bij elkaar als je het wil. Dan krijg je ook dat diber weer bij douwen. Ja? Als je het zelfstandig naamwoord in het Grieks vertaalt, en dat zie, kom je dan in de Septuagint natuurlijk tegen, dan staat er pseudo. En iedereen weet wat pseudo is, toch? Mooi Grieks woord. Maar pseudo is, het is net echt, maar het is het net niet, precies. En David neemt dus in zijn strijd, in zijn leven. En het is niet altijd consequent geweest bij hem, ook op zijn oude dag niet. Maar neemt hier afstand van. Dat heeft zijn hart toch. En dat is ook zijn strijd. En hij gaat loskomen. Hij komt los van het oude. En jij komt los van het oude. Door te strijden. En dan eindigt hij hier dan zo mooi met, o God, een nieuw lied wil ik zingen voor u. Ik wil psalm zingen voor u. Dat is wat er staat. Ja, zamar is zingen onder gitaar, ja, tegenwoordig gitaar, ja, een 9-snaren harp. Ja, als je precies wil weten. Zo. Prachtig. En dan staat er, want u brengt, en je mag het persoonlijk maken, mijn redding. U bevrijdt uw dienaar. Denk aan jezelf. Verder. U vervult uw dienaar verder. U helpt uw dienaar verder. Ik vind het wel een mooi laatste gedeelte. En ik zal eens bidden. Dan gaan we zingen. En dan zal ik vertellen hoe het de volgende maand verder gaat. Op de woensdag, eerste woensdag van de maand.